Ik wil u eerst enkele mededelingen doen. Dat vandaag de collecte is voor de diaconie. Dat donderdag, zo de Heere wil en we leven, op hemelvaarsdag om 6:30... u hoopt voor te gaan Dominicanus van Sliedrecht. Volgende week zondag om 9:30 leesdienst. En 's middags om 3:00 dominee van der Sluis van Kerkwerve. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daar op het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 86e psalm, de versen 3 en 8. Maar luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Wanneer we dan zingen het 18e vers uit Psalm 119. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu met u lezen wat we vinden in het boek Numeri. 16e hoofdstuk. Vanaf het 41ste vers tot het einde. We noemen u Numeri 16. Van vers 41 tot het einde. Maar des anderen daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron, zeggende: gij lieden hebt des Heere volk gedood. En het geschiedde, als de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aaron en zich wendde naar de tent der samenkomst, ziet, zo bedekte haar die wolk en de heerlijkheid des Heeren verscheen. Mozes nu en Aaron kwamen tot voor de tent der samenkomst. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende: maak u op uit het midden van deze vergadering, en ik zal hen verteren als in een ogenblik. Toen vielen zij op hun aangezichten. En Mozes zeide tot Aaron: neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar en leg reukwerk daarop, haastelijk gaande tot de vergadering. Doe over hen verzoening, want een grote toorn is voor het aangezicht des Heeren uitgegaan. De plaag heeft aangevangen. En Aaron nam het, gelijk als Mozes gesproken had. En hij liep in het midden der gemeente en ziet, de plaag had aangevangen onder het volk. En hij legde reukwerk daarin en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden. Die nu aan de plaag gestorven zijn, waren 14.700. Behalve die gestorven waren om de zaak van Korach. En Aaron keerde weder tot Mozes aan de deur van de tent der samenkomst en de plaag was opgehouden. Ja. Tekstvers, wat we gaan overdenken en zien in het licht van wat wij u zojuist hebben voorgelezen. Dan vindt u ons tekstvers in het 48ste vers. Uit Numeri 41, Numeri 16, vers 48. Waar we lezen: en hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden. Laat ons nu de Heere bidden om de genadige bediening van zijn Heilige Geest in de ontsluiting van het woord, opdat dat woord verklaard mag worden voor ons verstand, geheiligd mag worden aan ons hart. Want liefderijke, goedertierne en volzalige God, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uwe dag aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen. En welkander mogen ontmoeten in deze plaats des gebeds, geschaard om de kandelaar van uw getuigenis. Ach Heere, wel mogen we beginnen om zo diep en zo laag mogelijk voor u te bukken en te buigen, in het levendige besef dat gij nog zoveel onderscheid maakt waar het van nature niet gevonden wordt, dat uw bemoeienissen en weldadigheden over ons nog zoveel zijn in onderscheiding van zoveel anderen. Goedertierene God, we hebben het nog opgezongen, maar gij Heere, gij zijt langmoedig, barmhartig en genadig. Ge mocht die deugden over onze zielen doen lichten, Heere, opdat we het recht verstaan mogen wie gij nog voor ons zijt en wie wij nu zijn, Heere. die de minste uwer weldaden en zegeningen hebben verbeurd en verzondigd. Want ach, wie onzer moet het niet beleiden met uw knecht, zo gij in het recht zou treden. En gade slaan onze zonden en ongerechtigheden. Ach, we zouden niet kunnen bestaan. Maar, Heere, wat hebt ge betoond tot hiertoe? Een lankmoedig, een goedertieren, een barmhartig, nog een ontfermend God over ons te zijn. En u schenkt ons het voorrecht dat we aan de plaats des gebeds mogen verkeren en u buigende voor uw heilig aangezicht bidden en smeken we u, Heere, wat gij ons onthouden zoudt. Onthoud ons die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening uws heiligen geestes niet. Maar wil gij geest des vaders en des zoons u bij het woord paren, opdat woord en geest zijn kracht mag doen aan onze harten. Dat woord dat er ons van spreken gaat, hoe gij reeds die van eeuwigheid gedachte des vredes gekoesterd hebt, hebt afgespiegeld in het priesterschap van die eeuwige, enige hoge priester des Nieuwe Testaments, die beminnelijke Heer Jezus Christus, hoe eens en haar ontstond tussen de doden en de levenden, maar hoe gij zijt gaan staan en uzelf daar al in de stilte der eeuwigheid voor gaf, om uw bloed ten offer te brengen, uw leven te geven, om het recht Gods te verheerlijken, omdat de deugde Gods in alles zouden worden opgeluisterd, door de mens zo snood geschonden, maar ook uit liefde tot u in zichzelf zwarte bruid, schuldige kerk. Ach, Heere, dat is een wonder als ge door uw heilige geest voor het hart komt te verklaren. Dan is het alleen maar een wonder dat ons kan doen wonderen. En verder komen we niet. Wie ben ik en wat is mijn huis dat ik nog zijn mag die ik ben. En als we dan te geloven krijgen, hoe gij van eeuwigheid gedachten des vredes reeds over ons gekoesterd hebt. Och, we mochten er vanmorgen eens midden ingezet worden in dat grote wonder. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Het zou groot zijn, maar het is niet te groot voor u om het te werken. En daarom, Heere, laat het woord nog eens door uw geest geheiligd aan de harten strekken tot waarachtige bekering van jong en oud. Ons leven is zo kort. Wij vliegen daarheen. Hoe worden we eraan herinnerd telkens als we ook hier weer staan, Heere? En we horen dan van zoveel die reeds zijn heen gegaan. En we gedenken aan hen die op het ziekbed gebonden liggen. Heere, wie zijn wij dan? Zijn het dan niet uw goedertierenheden dat we niet vernield zijn? Uw barmhartigheden die over ons nog geen einde hebben. Ze zijn elke morgen opnieuw en uw trouw is zo groot, Heere. Och, dat dat heden van uw weldaden dan nog eens door uw heilige geest aan de harten mocht worden geheiligd. Tot die waarachtige voor- en toebereiding om te kunnen en te mogen sterven. Om uw o God te kunnen ontmoeten. En dat zal u alleen maar kennen als we geborgen zijn in de gerechtigheid van die beminnelijke Heer Jezus. Want alles wat buiten u is, dierbare ontfermer, daarvan geldt het toch. Het bed is te kort,
En het dek is te smal dat men er zich op uitstrekken zoude. En daarom bidden we u, kom nog eens zaligmakend, Heere, met het woord mee. En dan zou het groot zijn als het nog eens zo kwam te heiligen, tot waarachtige bekering, tot bemoediging, tot versterking, tot onderwijzing in het allerheiligst geloof van de harten die u kennen mogen. Zoals u weet dat het hart het van noden heeft, Heere. Dat kan soms ook zijn een beschamende zegen. Ach, u weet het zo, u blikt in ons aller hart. En alles ligt naakt en geopend voor uw heilige ogen. Heere, neem het onze weg. Wil ons het uwe schenken. Alles wat we zo nodig hebben om met u, o God, verzoend te mogen zijn. Geen gelukkiger mens dan die weten mag waar zijn schuld gebleven is. Die het weten mag een borg ontvangen te hebben voor zijn schuld uit het heilige recht van God. Afgesneden van alle gronden. Zich des doods waardig te hebben gekeurd, gebogen onder uw goddelijk recht, maar ook dat ondoorgrondelijke wonder uw zaligheid te ervaren. En de Heer zag op mij neder, als gij, o dierbare borg, daar zij tussen getreden met uw dierbaar hartebloed. Voor het aangezicht uw vaders. En gij hebt, volzalige God en Vader, toch een eeuwig genoegen in het offer van uw zoon willen nemen. En u kunt ge hem wegschenken aan zondaars harten, zeggende: verlos hem, verlos haar. Want ik wil niet dat hij of zij in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. Ach, wat zou het groot zijn als we hier in middelharm is nog eens harten gevonden werden die door de genade des geloofs dit mochten omhelzen en kennen, Heere, gesterkt in het geloof, verlevendigd in de hoop, verdiept in de liefde. Ach, u kent de onderscheidene noden. Er zijn soms harten die zo vaak van ver staan, die zo geslingerd worden, die zo vaak vrezen dat ze alles nog missen, dat het werk niet in der waarheid is. Daar kunnen soms zoveel harten zijn. Ach, die menen, zou ik nou nog wel ooit bekeerd kunnen worden? Och, Heere, nu bent u de machtige. Alle banden van ongeloof, zwak geloof, klein geloof, genadiglijk te verbreken. U mocht die harten uit uw woord willen onderwijzen, door uw heilige geest willen bemoedigen en versterken, zoals u weet dat ze het nodig hebben. Heere, uit vrije goedheid, om uw naams en roems willen, denk nog aan ons. En als we zo alles aan u opdragen, Heer, gedenken we in zonderheid de zieken uit het midden van de gemeente. U kent ze alle, klein en groot, thuis of in het ziekenhuis. We dragen ze alle aan u op. In het bijzonder, Heer, komen we tot u om aan u op te dragen onze zuster, de weduwe Knape, onze broeder Antoon Driessen en Van Kleef, Heere. Ach, we noemen die in zonderheid voor uw heilige aangezicht. U weet waar ze ziek liggen. U kent de noden van hun lichaam. En u hebt u het zelf gezegd, indien iemand onder u in krankheid is, dat men voor hem of haar bidden. Lieve Heere, we dragen ze aan u op. We leggen ze neder aan uw gezegende voeten. En we smeken u, och Heere, ontfermt u, over hun harten naar het lichaam, dan zeggen we menselijkerwijs, er is geen herstel meer mogelijk. Maar heren, daar is toch een volk dat beter wordt van sterven. En dat zijn diegenen die door hartvernieuwende genade met u verzoend zijn geworden. Ook voor dat arme volk is niet zo erg, heren, dan is de eeuwige winst. Maar nu kent u ze in hun onderscheidene nood en strijd en vragen van hun harten. Heere God van alle genade, ge mocht uw dierbaar bloed willen doen druppelen op hun zielen. Die genade des geloofs in hun hart werken, waardoor er een levende hoop geboren werd. Ze zouden het moeten uitroepen, mij, de grootste der zondaren, der zondaressen, is barmhartigheid geschied. En lieve heren, als gij het met de ziel goed maakt, dan wilt ge ook ondersteunende kracht geven naar het lijden van het lichaam. Want dat kan ook vaak zo smartelijk zijn. Ja heren, u weet het, we kunnen soms zo met ons lichaam te stellen hebben van pijn en smart, dat we niet eens meer aan onze ziel kunnen denken. Maar nu bent u die machtige, Heere, hier hebt u ze. Nu zijt gerecht in uw richten. Ge zijt heilig in uw oordelen. Maar ach, om uw naams, om uw roems, om uw verbonds willen, ontfermt u hunner. Zo mogen we ook in de weg van ootmoedige dankzegging tot u komen, heren. Onze broeder en zuster Hollaar, die mogen gedenken hoe ze 45 jaar getrouwd zijn. Verbonden in de band des huwelijks. Och, heren, daar heb je het ook weer. Die beiden zullen nu moeten zeggen, heren, dat wij nu nog samen mogen zijn. En dat in gezondheid met onze kinderen nog mogen beleven. Ach, wil gij zelf het altaar der dankerkentenis in hun harten bouwen. Dan staan ze met de ontvangen weldaden en zegeningen verlegen voor u. En dan zullen ze uit moeten roepen, heren, ook in die 45 jaren van ons huwelijksleven, waarin gij hebt gedragen en gespaard. Och, hebben wij het verzondigd en verbeurd, maar een goeddoend en zegenend God tot vandaag toe. Lieve heren, zo mocht ge ze nog wat sparen met de hunne en de jaren die ge nog schenkt, zo willen zegenen tot voorbereiding. Voor dat huwelijk, wat zou dat groot zijn, als die levende hoop in de harten werd geboren. Op dat huwelijk dat straks de bruid met u, hemelse bruidegom, gaat sluiten. Dat wordt nooit verbroken. Dat zal eeuwig blijven. Zo leggen we dankoffer neer met hun aan uw voeten. Wees met alles wat wachtend is op uw zegen. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Gedenk alles aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen en wil getrouwen ontfermer in de genadige verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden, ons nog verblijden door uw daden. Amen. Weet u wat een machtige en rijke vertroosting is en bemoediging voor het hart dat God vreest, als dat hart door de genade des geloofs eens een ogenblikje mag leren overdenken en het hart in stille meditatie er eens bijgebracht wordt dat God van den hemel over zijn kerk, zijn volk, van eeuwigheid gedachte des vredes gekoesterd heeft. Dat is nou nooit te vatten, zeg. Dat is alleen maar uit te wonderen. Het is een volk dat leert dit. Dat zij in hun diepe zonde van God zijn kwijtgeraakt. Maar dan leert dat hart ook. God is ze nooit kwijt geweest. Hij heeft ze dan ook, staat er niet meer, lief met een eeuwige liefde. Zonder begin, zonder einde. En dat zet dat hart van degene die God vrezen in de stille verwondering. Heere, dat u nou van eeuwigheid aan mij heeft willen denken. Daartoe gaf God de Vader reeds in de stilte der eeuwigheid zijn eengeboren Zoon Jezus Christus over, om in de volheid des tijds alles te doen wat er te doen was om zondaren zalig te maken. In kort gezegd, God de Vader, die gaf nu de Zoon zijner eeuwige liefde al in de stilte der eeuwigheid over, om deze twee zaken te doen. Om het recht van God, dat door de mens zo snoot geschonden was, om dat recht Gods te verheerlijken. Ja, dat gaat altijd voorop. En de tweede plaats was dit. Om de kerk, de bruid, te redden en te zaligen. Daartoe gaf die dierbare Christus zich. Om in een eeuwig priesterschap het offer van zijn leven te geven. Daarom sprak de dichter van Psalm 110, de Heere heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen, hoor je dat? De Heere heeft gezworen, nu heeft God van den hemel, die dat voor zichzelf niet nodig heeft. Want God is de getrouwe en de waarachtige. Maar waarom dan? De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Wel, zie daar nu die nederbuigende goedheid des Heeren, dat de Heere zo laag bukt, aansluit bij ons mensen kinderen. Hij kent de zwakheid, hij kent de twijfelmoedigheid en de wankelmoedigheid. En daarom heeft de Heere bij zichzelf gezworen van de waarachtigheid van het priesterschap van Jezus Christus. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hoe ligt in dat priesterschap het behoud van de kerk? Ja. Alles in hem alleen. Daarom is voor u en voor mij zo nodig dat we die dierbare Christus, die gezegende eeuwige priester, voor ons eigen hart en leven mogen leren kennen. Hij gaf zich. En als nu, daar moeten we eens op letten, en daarvan spreekt de historie van ons teksthoofdstuk, als nu de Heere, dat eeuwige priesterschap van Christus, in de tijdelijkheid tot openbaring wil brengen, dat wil zeggen, laat afschaduwen in de tijd onder dat volk van Israël. En dan weet ik niet of u dan wel eens ooit op gelet hebt, maar dan laat de Heere het niet aan dat Israël zelf over om die priester te kiezen. Wel helemaal. Onder die duizenden en duizenden Israëlieten gaat God van den hemel Aaron aanwijzen en zijn geslacht. Zij zullen het priesterlijk ambt vervullen, een schaduw van de hoge priester die in de volheid des tijds komen zou en dan die twee zaken zou doen: Gods recht opluisteren en de kerk verlossen. Nou, daar ligt alles in. En daarom is dat zo machtig groot, mijn medereizigers, als we die dierbare Christus mogen leren kennen. Dat priesterschap te kennen in zijn werk. Als priester heeft Christus de kloof gedempt die wij in ons bondshoofd Adam tussen God en ons geslagen hebben. Van onze zijde was er geen mogelijkheid die kloof te dempen, maar God had in de eeuwigheid al voorzien. Vind jij dat nou geen wonder? He? En dan kunnen we die dingen vaak, dat zeg ik zo vaak, wij zeggen die dingen. We kunnen dat soms verstandelijk weten en dan zeggen we ja, maar dan moet je nou eens even rustig bij stilstaan. He? Dan moeten we zeggen, Heer, wat een groot wonder van ontferming en genade. Dan is het waar. God heeft zijn kerk veel meer lief dan dat dat volk God lief heeft. Hij dacht al in de stille eeuwigheid, in vrede en in gunst aan dat volk. En daarom heeft hij dat priesterschap van Christus gegeven, om het offer Goden wel behagelijk te brengen, onder het oude verbond afgespiegeld in het priesterschap van Aaron. En nu lezen we in onze tekst, want nu ga ik u in de tekst zetten. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Hij, dat is Aaron, de hoge priester, die als God toornen gaat over de zonde van dat oproerige volk, dan gaat Aaron als hoge priester staan tussen de doden en de levenden. Want we zullen horen strakjes, nee dat is geen kleinigheid zeg, strakjes liggen er 14.700 doden op dat Arabische dodenveld. En dan gaat door die priester staan om de levenden te beschermen. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Dat is het wat we gaan overdenken. De hoge priester staande tussen de doden en de levenden. Een ontzaggelijk schouwspel. Kunt u wel nagaan. Als daar die hoge priester staat tussen die doden en de levenden in. Een ontzaggelijk schouwspel. In de tweede plaats een gezegende afschaduwing. Het beeld van de hoge priester Jezus Christus. In de derde plaats een heerlijke uitkomst die nu achter die hoge priester stond, werd behouden. Nou, dat is alles. Hè? De hoge priester staande tussen de doden en tussen de levenden. Een ontzaggelijk schouwspel. Een gezegende afschaduwing en een heerlijke uitkomst. Laten we eerst zingen met de dichter van Psalm 85, het eerste en het vierde vers. Welk een ontzaggelijk schouwspel moet dat geweest zijn. Aaron, de hoge priester, staande tussen de doden en tussen de levenden. Wat was de toren des Heren schrikkelijk ontstoken tegen dat volk van Israël. De Heere had de opstand van Korach tegen het priesterlijke gezag van Aaron en de opstand van Datan en Abiram tegen het gezag van Mozes op schrikkelijke wijze bezworen. God van den hemel had in zijn rechtvaardige toren deze goddeloze met al wat het hunne was levend ter helle doen nederdalen. En toch was deze strafoefening des Almachtige niet genoeg om dat murmurerende, opstandige volk tot bezinning te brengen. Want dan lezen we en dan zeggen we, hoe is het mogelijk, maar ach, nu zie je het hart van een mens van nature. Dat volk des andere daags murmureerde ze opnieuw tegen Mozes en Aaron, zeggende, gij lieden, gij hebt des Heeren volk gedood. Toen werden ze nog alle schuld dus op Aaron en Mozes werpen. Niets had dat volk nog geleerd. Daar zie je eens, mijn vriend, hoe hard het hart van een mens van nature is. Wat heeft dat volk van Israël geen wonderen Gods gezien? Ik zou het zo kunnen zeggen, zeg. Haast elke dag zag God de wonderen. En toch, ze worden er niet onder vermurwd, niet onder verbroken. Ze gaan door in hun zondige weg, in hun vijandschap en in hun opstand. En dan lezen we ook dat de Heere tegen Mozes zegt, Mozes, ga nu uit het midden van deze vergadering, opdat ik ze verdelge als in een ogenblik. En dan zien we dit wonder. Wij zeiden, wat een aangrijpend schouwspel. Die hoge priester, die staat tussen de doden en de levenden. Maar let er nu eens op. Dan lezen we, toen vielen die beide mannen op hun aangezichten. Welk een aandoenlijk schouwspel moet dat geweest zijn. Toen Mozes en Aaron, toen God zei, ga uit het midden van dat volk. Want ik zal ze verdelgen. Toen deze beide mannen daar in het gebed, voorover ter aarde liggende, in het gebed worstelde met de almachtige God, kon het zijn om het behoud van dat opstandige volk. Een aandoenlijk schouwspel, die twee biddende mannen daar liggen. Ja, maar de almachtige God, die laat niet met zich spotten. De Heere laat niet met zich spelen. Ditmaal is er meer nodig dan een woord van vurig gebed. Ditmaal helpt de voorbeden niet. Ditmaal is er een daad nodig. Want terwijl die beide mannen daar nog in het gebed worstelen met God om behoud, is de plaag onder dat volk reeds aangevangen. De terugroede des Almachtige, tuchtig dat oproerige, vijandige volk zeer. En dan waart de dood rond onder de tenten van Israël. Bij tientallen, bij honderdtallen, bij duizendtallen stervende doden. Overal in de dente angst geschreeuw, gekerm, doodsbenauwdheid. Hier, die twee biddende mannen, daar dat stervende volk. Hier de vurige bede der liefde, daar de uitoefening der goddelijke gerechtigheid. En Mozes hoort dat angstgeschreeuw en zijn tere ziel verstaat het. God is bezig het oordeel over het volk uit te voeren. Zou het dan met dat volk nu gedaan zijn? Maar dat kan toch niet. Dan is er één middel. En dat ene middel moet te baat genomen worden. En dan zegt hij tegen Aaron. Aaron staat op. Haast u. Neem het wierookvat. Leg vuur daarin van het altaar. Doet reukwerk daarop. Haastig. Doe verzoening over hem. Want de toren Gods is schrikkelijk ontstoken. Een plaag is uitgegaan voor Gods aangezicht. En Aaron, in de gewilligheid van zijn priesterlijk hart, Aaron wil het doen. Doe verzoening, zei Mozes. Doe verzoening over hem. Daar gaat Aaron dan. En hij neemt het wierookvat. En hij legt vuur daarin van het altaar. En hij doet reukwerk daarop. En hij haast zich. En daar gaat hij staan. In het midden van dat volk. In het midden van die vergadering. Verzoening doende. Voor de zonde des volks. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Welk een aangrijpend schouwspel moet dat geweest zijn, geliefde. Aaron wist dat hij als priester volstrekt met de dood niet in aanraking mocht komen. Hij weet het als priester dat hij zich ten zeerste verontreinigt om te gaan staan tussen die doden en levenden. Maar hoewel hij dit weet, in de gewilligheid en in de liefde van zijn priesterlijk hart, geeft Aaron zich. Laat hij zich dan verontreinigen. Dan mogen de straf op hem komen. God mogen zich over dat volk ontfermen. En dan gaat hij staan daar op dat Arabische dodenveld, tussen de doden en tussen de levenden. In de gewilligheid, zeiden we, van zijn priesterlijk hart, doet hij nu verzoening over de zonde des volks. En zie hem daar nu staan, die hoge priester, tussen de doden en de levenden. Hij staat daar, te midden van de ellende, te midden van de dood, te midden van het oordeel Gods, te midden van de vloek der gerechtigheid Gods. Hij staat daar als hoge priester, als de hoogste ambtsdrager, als de vertegenwoordiger van die grote hoge priester Jezus Christus. Als hoge priester had Aaron de taak om nu te gaan staan tussen een heilig en een rechtvaardig God en dat schuldige volk. Als hoge priester moest hij daartussenin gaan staan om verzoening te doen voor de zonde des volks. En terwijl hij de wierook naar de hemel werpt, schrijft zijn ziel: o God, houd toch op, wat moet er van uw naam worden? Heere, verdelg dat volk toch niet.
Heere, en dan gaat de wier ook naar de hemel. Heer, ontfermt u. Ach, gedenk dat volk. Betoon uw barmhartigheid en uw goedertierenheid. Wil dat zondige volk hun misdaden toch vergeven. En zo staat hij, terwijl hij de wierook naar de hemel werpt, tussen de doden en tussen de levenden, smekende om ontferming. Een ontroerend schouwspel, vindt u niet, hè? Ik wenste wel dat u het als het ware met een verlicht oog des geestes eens zien mocht. Want, en nu ben ik tot mijn tweede gedachte gekomen, dat ontzaglijke schouwspel, dat is in de tweede plaats een gezegende afschaduwing. Want als nu, terwijl die Aaron, de hoge priester, naar de hemel werpt en smeekt om ontferming, als dan de pijlen des doods weer kaatsen tegen Aaron als tegen een schild en de dood niet verder kan, dan is het niet om die Aaron op zichzelf. Want ach, die Aaron was in zichzelf ook maar een zondig en schuldig mensenkind. Gelijk gij en ik. Maar, en daarom spraken we van een gezegende afschaduwing. Hij staat daar als de hoogste vertegenwoordiger. Als een type, als een schaduw van die grote hoge priester des Nieuwen Testaments, de Heere Jezus Christus. En omdat hij daar in de plaats van die dierbare borg staat, weer kaatsen de pijlen des doods op hem als op een schild, geliefde. Hij staat daar, Jezus Christus, afschaduwend. En dat doet ons nu onze blik africhten, afhalen van dat Arabische dodenveld. En mochten we dat nu eens doen met een oog des geloofs, ons blik richten naar boven. Je blik naar dat nieuwe Jeruzalem. Daar in die hemel der gelukzaligheid staat de hoge priester, de meerdere dan Aaron, die gezegende Heere Jezus Christus. Hij staat daar voor het aangezicht God zijn vaders met zijn verzoenend borgtochtelijk werk om het behoud, om de redding, om de zaligheid van zijn volk. En zie, dat herinnert ons aan een veel erger opstand dan die opstand van Israël, van Korach, Datan en Abiram in de woestijn. Want dit herinnert ons aan die opstand van de eerste mens in het paradijs, waar God die mens zette als het pronkjuweel zijner goddelijke vingeren, versierd met zeer deugdenbeeld, om als priester zijn offerande Goden welbehagelijk te brengen, hem te dienen, hem te lieven, hem te loven, hem groot te maken. Maar ach, u weet het, het heeft die mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. In vijandschap is het omgeslagen. Die mens heeft zijn hart losgescheurd van de God des levens. Die mens nam het leven in zijn eigen hand. En dat was nou precies zijn verderf. Dat was nou precies zijn ondergang. Hij sloeg een heilig, rechtvaardig, goeddoend God met zijn geschonken weldaden in zijn heilig aangezicht. Koos de duivel boven God. Koos de dood boven het leven. Koos de rampzaligheid boven de gelukzaligheid. En zie, is het wonder, zoals God straffen moest naar zijn goddelijk recht, de overtreding van dat volk van Israël. Hoeveel te meer moet God de zonde straffen van die mens, die het leven in eigen hand nam, die God vrijmoedig vaarwel zegde, naar God niet wilde horen, kwam die mens onder het verderf te liggen. God strafte Israëls opstand met de dood. Hij heeft naar zijn heilig recht de opstand van Adam en de zijn gestraft met de drievoudige dood. De geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. En in die straf viel Adam, maar ook al zijn nakomelingen. Hoe zegt Paulus het ook weer? Paulus zegt het zo. Door één mens, hoor u het, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En is de dood doorgegaan tot alle mensen in welke alle gezondigd hebben. En zo ligt nu gans het schepsel, al het nakomelingschap van Adam, onder het vonnis van de rechtvaardige dood. Wat we nu zouden wensen, hè? Kijk, dan kunnen we dat verstandelijk gaan toestemmen, hè? Dan zeggen we ja, ja, God zegt dat in zijn woord. Wat zou het nu een genadeweldaad zijn, als je dat met je hart kreeg te beleven, hè? Als dat nou van binnen bij je waar werd. Reeds in mijn bondshoofd Adam, een overtreder van al Gods heilige geboden. En let dan eens met me op. Heb je daarnet die Mozes en Aaron daar zien liggen? Terwijl de dood waarde onder Israël, lagen daar die twee mannen te worstelen in een gebed. Ze konden niet ophouden. Ze hielden in hun gebed als naar God vast. O God, ontfermt u over dat schuldige volk. Wel nu, daaruit blijkt de liefde van die Mozes en Aaron. Maar welke liefde blijkt er niet uit het werk Gods des Vaders als deze voor een zondig en schuldig volk dat naar recht de dood verdiend heeft. Nu zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, overgeeft om als priester het offer der verzoening te brengen, om te gaan staan tussen de doden en de levenden, opdat al degenen die achter hem leren schuilen, het leven zouden hebben. Welke liefde Gods des Vaders. Ik ben er vanmorgen mee begonnen. Dat ontroert het hart dat God vreest. Van eeuwigheid dacht God al aan zijn volk. Toen in die raadslag des vredes heeft God de Vader gewillig zijn zoon overgegeven om te gaan staan in de breuk die dat volk geslagen had. Om voor dat volk verzoening te doen. Niet het, hoe stond, zeg jij dat dus. Hoe stond Aaron daar met dat wierookvat? En als hij dan het heiligdom inging, dan ging hij met het bloed, nietwaar? Maar dat was het bloed van
Nou, van het geslachte offerdier. Maar weet, het bloed van stieren en bokken kan niet één zonde wegwassen voor Gods heilig aangezicht. Maar welke liefde des vaders, dat hij zijn eigen zoon overgeeft, opdat die zoon met zijn eigen hartbloed zal opwegen op de weegschalen van het goddelijke recht en God te bevredigen in al zijn deugden. Welke liefde des vaders. Paulus zegt, wie meet deze liefde? De breedte en de lengte, de diepte en de hoogte. Ge kunt het niet, ge vermoogt het niet, want ze gaat de kennis zeer verre te boven. En dan, welke liefde Gods des zoons, dat die dierbare Christus zich nu zo gewillig gegeven heeft, gezeggen heeft, o mijn God, ik kom om uw wil te doen. Uwe wet is in het midden mijn zin gewans. Welke liefde van die zonen God, van die Heere Jezus. Heilige Vader, reken het alles mij toe. Ik zal betalen, opdat ik uw deugden opluisteren en dat volk redden van het eeuwige verderf. Ach, welke liefde. Ik heb zo dikwijls ook in het midden van u, gemeente van Middelharnis, gezegd. Er is niets wat het harde hart van een mens verbreekt. Geen oordelen, geen vloekspraken. Wel, nee, dat is het, de liefde. Eén droppel van die liefde Gods op het hart en het breekt in duizend stukken. Ja, en dan ga je vanzelf naar beneden. He? Dan krijg je vanzelf te bukken en te buigen voor zulke goedertieren, warmhartig, liefdevol God. Hij koesterde gedachten des vredes over een volk dat uit en van zichzelf nooit naar God zou vragen. Maar God zegt, ik vraag naar u. En dan gaan zij naar God vragen. Ik wil en zij zullen. En zie dan hoe die gezegende en dierbare Heer Jezus gekomen is. En hij is gaan staan tussen de doden en tussen de levenden. Welke standplaats is dat geweest voor hem, die het geen roof behoefde te achten, goden even gelijk te zijn. Hij heeft uit liefde tot vaders recht, uit liefde tot behoud van zijn volk, het kleed zijner goddelijke heerlijkheid losgeknoopt en afgelegd, en hij heeft het kleed van een dienstknecht zich vrijwillig omgehangen om alles te doen wat er nu bij God te doen was, opdat zondaren zouden zalig worden. Welke standplaats voor die dierbare Christus. Zeg eens, u weet dat wel, hoop ik. Hoe heeft Jesaja het al gezegd? Jesaja de profeet heeft het reeds getuigd. Zie die zonen Gods, daar nu gaan en staan tussen de doden en tussen de levenden. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gedaante, geen gestalte, geen heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensenkinderen. Wij achten hem van God geplaagd en geslagen, maar zo is nu die hoge priester, Jezus Christus, gaan staan tussen de doden en de levenden. Want hij is gaan staan in de ellende van de gevallen mens. Gaan staan onder het recht van Gods, onder de toren Gods, onder de vloek van God. Daarom kroop hij in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Werd het bloed van binnenuit gedreven. Nergens heeft Christus het zo benauwd gehad dan in Gethsemane. Want heb je er wel eens op gelet als die Christus staat tussen de doden en de levenden. Strakjes bij Pilatus, bij de doornenkroon en de geeseling en aan het kruis, dan vloeit het bloed. Maar dan wordt het hem aangebracht door, nou, door uitwendige wonden. Maar in Gethsemane drijft God de Vader van binnenuit het bloed, zodat ze zweet bloed wordt. Wat een zware, zwarte grond, roodkleur. Daar gaat de volle toren Gods over die borg, over die hoge priester heen. En daar is het, in dat smartelijke lijden, in dat gaan staan tussen de dood en het oordeel Gods. Mijn Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Leg het alles op mij, opdat dat volk verlost wordt. Zie hem dan staan straks op Gabbata, met de doornenkroon als een spotkoning gegezen. Hij oordeelt naar het recht. Ik heb het vroeger misschien wel eens gezegd. Weet je wat nou die hoge priester doet als hij op Gabbata staat in het oordeel bij Pilatus? Werkelijk, dat doet hij daar. En dan wordt hem voorrecht als je oog des geloofs dat zien mag. Dan zet de hoge priester Jezus Christus zijn volk opzij. En hij gaat staan in dat rechtvaardige oordeel Gods. Hoor je het, gij die God vreest. Kom volk, daar sta je borg. Hij naar het recht van God geoordeeld, opdat zijn volk in het oordeel zou worden vrijgesproken. Ach, wat zou het groot wezen als je hart door de genade des gelozen die we zeggen mocht. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo staat daar die dierbare Christus tussen de doden en tussen de leven. Zo hangt hij aan het vloekhout op Golgotha. Tot in de diepte der godsverlating. Denk aan die 3 uren dikke duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En hebt ge er wel eens op gelet? Dan krijgt de zoon geen antwoord van de vader. Weet je waarom niet, vriendin? Hè? Weet je waarom niet? Hè? Wel. Omdat die zoon, die borg, die hoge priester, daar de straf der godsverlating ondergaat in de plaats van al zijn volk. Nou was dat volk waard dat het van God geen boodschap, geen antwoord kreeg. Maar omdat de Heere nu voor de borg zweeg, nu kan hij tegen dat volk spreken. En dat is nou het grote wonder. Ze moeten wel eens zeggen, ik roep des daags, maar hij antwoordt niet. En des nachts, maar ik vind geen ontfermen. En u verborg, God de Vader, zich voor deze priester, terwijl hij de wierook ook naar de hemel werpt en smeekt om ontferming. Verbergt u zijn aangezicht voor de zoon, om het aan zijn volk in liefde en in gunst te openbaren. Is dat nog geen eeuwig wonder? Gaat daar nu aan beginnen? Maar je kunt het alleen maar bewonderen, Zo ben ik tot mijn derde gedachte gekomen. Een heerlijke uitkomst. We hebben gelet op dat ontzaglijke schouwspel. Daar staat die hoge priester. Die gezegende afschaduwing van die dierbare hoge priester, Jezus Christus. En Aaron bracht het bloed van het offerdier, de hoge priester, zijn eigen hartbloed. En let nu eens, en daar gaan we mee eindigen, op de heerlijke uitkomst. En nu nog eens met uw gedachten terug naar dat Arabische dodenveld. En daar staat nu nog steeds Aaron, terwijl hij de wierook omhoog werpt, verzoening te doen voor dat murmurerende, opstandige volk. O God, spaar ze toch en verderf ze niet. En dan de pijlen des doods, ze weer kaatsen op die hoge priester Aaron, en dan kan de dood niet verder. En let dan eens met me op. Dan gaan we lezen. Alzo werd de plaag opgehouden. De dood kon niet voorbij Aaron, die hoge priester, die verzoening deed. Maar wie had er nu de vrucht van? Maar kijk nu eens met me. Daar liggen, zeg, op dat Arabische dodenveld, dat is geen kleinigheid, 14.700 doden. Dat is ontzaglijk. En daar staat de Aaron verzoening te doen. En daar liggen 14.700 doden. Wat hadden die doden nu aan dat verzoenende werk van de priester? Wel niets. Maar wie hadden nu de vruchten ervan? Wel, vriendinnetje, de levenden. En wie waren dat? Wel, die schouden achter het wierookvat van Aaron. En die duizenden bleven levend. Voor hen gold het. Alzo werd de plaag opgehouden. Wel nu, zo is het nu precies met dat verzoenende werk van die meerdere dan Aaron, die gezegende Heere Jezus. Wie hebben nu de vruchten van zijn verzoenend werk? Och, de doden niet, lief kind. De levenden. Ja, want die dierbare Christus, hij heeft zijn bloed niet voor alle mensen vergoten. Nee, dat staat er zo duidelijk, niet waar? De levenden, die dragen de vruchten van dat verzoenende werk. En wat zijn dat nu voor de mensen? Eenvoudig gezegd, die zijn het, die schuilen achter dat borgwerk van die dierbare Christus, die gedekt met de gerechtigheid van die beminnelijke Emmanuel voor God komen te staan. De levenden, die hebben er de vrucht van. En de levenden, dat zijn diegenen die door Gods onwederstandelijke genade worden opgewekt uit hun doodstaat, wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, onverwelkelijke en onbesmettelijke erfenis. De levenden, wel, dat zijn die, die hebben geleerd de droefheid naar God, die bekend gemaakt met hun verloren bestaan eraan ontdekt zijn geworden. Ik ben God kwijt. En ik moet God terug hebben. Zal het wel zijn. Zal ik wel getroost kunnen leven. En eenmaal zalig te kunnen sterven. De levenden, dat zijn zij. Die smekelingen zijn geworden. Schreiers aan de troon der genade. Zie in gunst op mij van boven. Wees me toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende druk me in. Zeg jij eens, vriend, ken je dat? In al je beproevingen. Hè? We hebben wel eens meer gezegd. Waarachtiglijk, een enkele traan geschreid uit je godsgemis. Die zal God opvangen. Want tranen die het ontdekte zondaarshart schrijdt. Die hebben altijd een bepaalde richting. Eerlijk. Dat volk van God dat schrijdt. Dat heeft tranen. Die hebben een richting naar boven. Van alle onbekeerden gaat het naar beneden. Maar die levenden. Waarin God gaat werken. Ja, die tranen wil God vergaderen in zijn fles. Nooddruftige van elk verstoten. Goedgunstig opheft uit het stof. En ze verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaatst en wereldgroot. Dat is nu dat volk. Dat heeft zichzelf bij God leren opgeven. Och, die zouden alles kunnen hebben. Maar heb jij dat nou ook wel eens mogen schreien? Hè? Want dan heb je het teken van het levend zijn. Heren, één blikje van uw vriendelijk aangezicht is me meer waard dan 1000 werelden. Eén indruk van uw ontferming. Heren, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Alleen, kijk, dat is de volk. Dat gaat nou schuilen achter dat wierookvat, achter dat dierbaar bloed van die beminnelijke Heere Jezus. Eén droppel van dat bloed. Het spoelt onze zonden en ongerechtigheden weg. Het heelt de breuk. Schenkt de zalige gemeenschap door het geloof met die volzalige God. En daar ruist het in de ziel. En de plaag werd opgehouden. God geef dat ge niet rusten. Voor ge dit kennen moogt. Het schuilen achter het bloed van die grote hoge priester, dierbare Jezus, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Amen. Dan is het waar wat we zingen met de dichter van Psalm 103 in het tweede vers. Ach, lieve heren, schenk die genade om te mogen schuilen achter dat verzoenend werk van die grote hoge priester des Nieuwe Testaments. Dierbare Heer Jezus, uw bloed en uw gerechtigheid, daarin ligt de losprijs, de verzoening der zonden, het behoud van de levenden. De doden hadden er geen vrucht van. O God, dat we behoren bij die levenden die leren schreien: ach, wiert mijn ziel door u gered, die ontdekt aan hun godsgemis een blik naar binnen hebben gekregen en de verdorvenheid van hun eigen hart leren bewenen, die niet weet hoe het moet, maar die openbaard wordt van den hemel: ik heb verzoening gevonden. Liefderijke, rechtvaardige God, die bevredigd zijt in dat dierbare offer van die gezegende Heere Jezus, die het recht heeft verheerlijkt, de zonde verzoend, en u kunnen daar levende behouden zijn, die door het geloof uw dierbare Christus leren omhelzen, van God geschonken in en door die hoge priester, genadiglijk met u verzoend, iets erkennen van de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Heere, wees gij zo de toepasser van het woord aan de harten, dat we het mee mogen nemen, op deze dag overdenken, door genade niet leren rusten, voor we weten, staan achter de hoge priester, bij de levende. Amen. Derde vers uit Psalm 106. Van u mij bidden de harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.